Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 123. Psalm 123 en daarvan het eerste vers en ook het tweede. Psalm 123, ik hef tot u die in de hemel zit. En ook het tweede, geef ons geef ons genade, o Heere. 1 en 2, Psalm 123. Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. Dat gaan we zingen na de geloofsbelijdenis. Het vijfde vers van Psalm 84. We belijden dan met de kerk van alle eeuwen. en plaatsen. De gemeenschap, de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is uit de Heilige, van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen ons verontmoedigen in gebed om de Heer te vragen om een zegen over deze dienst. Heren, wij vouwen onze handen en wij sluiten onze ogen om tot u te bidden. Maar eigenlijk deden we dat al toen we zongen. Toen we die prachtige woorden op onze lippen namen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand van zijn Heer, gelijk een dienstmaagd, het oog er van haar is op haar vrouw geslagen, zo slaan wij het oog op onze Heere, tot hij ook ons genadig zij, Heere, laat het zo ons gebed zijn, dat wij het van u verwachten. Heere, dat wij in de kerk gekomen zijn om uw woord te horen. En dat u dat wil zegenen. En dat we daarom tot u bidden. Zoals een dienstmeisje kijkt naar haar vrouw, naar haar meesteres. Zoals een knecht ziet op de hand van zijn meester, zijn heer, zijn baas, dat zo onze ogen verwachtingsvol op u zijn, Heere. En dan weet deze dichter ook van allerlei aanvechtingen, van bestrijdingen, van spotters. Maar Heere, dan vouwt hij toch zijn handen. En dan vraagt hij u om hulp en wij bidden u, Heere, wilt u zo ons nabij zijn? Wilt u uw woord open doen? Wilt u ons geven wat we nodig hebben? Wat we ook gezongen hebben in Psalm 84. Dat zo het goede van uw huis er zal zijn. Heere, ook als wij ons gaan buigen over een stukje van de belijdenis van onze kerk, de catechismus, over het avondmaal, leerdienst. Heere, dan bidden we dat het maar niet iets alleen voor ons hoofd zal zijn, maar ook voor ons hart. En dat we ook over deze dingen uw stem mogen horen. Dat u elke keer weer, 4 keer in een jaar, roept, komt, want alle dingen zijn gereed. En dat u een voorbereiding laat houden. Dat u in het formulier ook aangeeft hoe we kunnen komen. Wat u dan vraagt en wat dan ons hart mag zijn. Heere, dan bidden wij, wilt u ook vanavond, als wij over deze diepe dingen nadenken, als het misschien wel weer een poosje geleden is, of binnenkort komt, of kort geleden, dat wij iets van die stem van u mogen horen. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Neem, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Heere, wij vragen u, wilt u deze dingen naar voren doen komen, maar ook in ons hart leggen. Heer, dat er een verlangen ontstaat om u te belijden, om u te kennen. En dat we ook de jongens en de meisjes iets dieper onderwijs krijgen. En dat we meer van u mogen zien, Heer Jezus. Ook van avond in de prediking. U weet wat we meegenomen hebben aan zorgen, aan verdrietigheden, aan dingen waar we over in zitten. Misschien wel voordat we naar de kerk gingen, dingen gebeurd in ons gezin, of misschien wel mensen die we missen in de kerk. Heer, we leggen het allemaal voor u neer. En wij bidden u, wilt u ons allen gedenken en geef wat we nodig hebben. En wilt u er zijn, Heere, met uw Heilige Geest, lerend, onderwijzend, vertroostend, ontdekkend, vermanend. En dat we zo klein mogen zijn voor u en mogen worden voor u door uw Heilige Geest. Maar ook het zo van u mogen verwachten. Heere, gedenk zo ons, geef ons alle wat we nodig hebben in het spelen van het orgel, in het geven van onze gaven, in het zingen, in het collecteren, in het preken, in het luisteren. We leggen het allemaal voor u neer. Hoor ons uit genade in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en dat doen wij in Johannes 6, bekende reden van de Heer Jezus over het brood des levens. We lezen daar een klein stukje van. Johannes 6, vers 41 tot 59. Johannes 6, vers 49. Ik zeg het verkeerd. 41. 41 tot 59. Gisteren maar even. Johannes 6 vers 41. De Joden dan murmureerden over hem omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel neergedaald. Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten. En ze zullen allen van God geleerd zijn. En ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Die heeft de Vader gezien. Voorwaar ik zeg u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan streden onder elkaar, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij in de synagoge, lerende te Capernaum. En nu bent u in de catechismusdiensten aangeland bij zondag 29. En daar wil ik graag over nadenken met u. Zondag 29 van de Heidelbergse catechismus. En het gaat over hoe Jezus nou het brood en de wijn is. Wordt dan, zondag 29, vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijke lichaam en bloed van Christus? Nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. En dan vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus? Antwoord: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn zware lichaam, zijn bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover. Voordat we daartoe overgaan naar de bediening van het woord, daarover gaan we eerst samen zingen. En dat doen wij met Psalm 111. Psalm 111, vers 1, 2 en 3. Psalm 111, vers 1, lof, halleluja, lof de Heere. En 2, zere werken zijn zeer groot. En 3, hij maakte, die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. 1, 2 en 3 van Psalm 111. En ik heb voor u de volgende mededelingen nog. De diensten van zondag 29 september, volgende week dus. Om 10 uur dominee Liefdink. En om 6:30 proponent Hademots uit Ridderkerk. De collecte vandaag, de eerste collecte, dat is het onderhoudsfonds. En de tweede collecte, die is voor de plaatselijke gemeente. En voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. We gaan nu samen zingen en onze gaven geven. Psalm 111, 1, 2 en 3. Vanavond gaat het dus over zondag 29 van de Heidelbergse catechismus. U bent al een poosje bezig met de behandeling van de sacramenten. Het gaat in de catechismus op een gegeven ogenblik over het geloof en dan hoe dat geloof wordt gewerkt en versterkt. En dan komen de sacramenten aan de orde. De doop wordt uitvoerig over gesproken en dan nog uitvoeriger over het heilig avondmaal. En het valt op dat er dan heel wat over gezegd wordt in de catechismus. U hebt ook al het een en ander gehoord. En wat heb je nou meegenomen, jongens en meisjes? Wat neem je nou mee als het gaat in de catechisatie over sacramenten? Welke twee woorden zijn dan belangrijk? Ik ga vanavond geen catechisatie geven. Maar er zijn twee woorden, daar gaat het eigenlijk continu over. En dat is het woordje teken en het woordje zegel. Ja, teken en zegel. En wat is een teken? Een teken is een symbool. Iets wat er gebeurt, een plaatje zeg maar. Je ziet iets. Als een kindje gedoopt wordt, dan vloeit er water over dat hoofdje. En dat is een tekening. Zo, zoals dat kind wordt gewassen. Een klein beetje. Zo wast het bloed van de Heer Jezus onze zonden af. Het is een beeld. En elke keer als er een kind geboren wordt, zien we dat. Of gedoopt wordt, zien we dat. En elke keer als er avondmaal gevierd wordt, zien we dat ook. Er is vergoten wijn, vergoten bloed. Er is gebroken brood. Er is iets zichtbaars. Teken. Maar dat is niet het enige. Dat andere woord was er ook nog. Teken en zegel. En een zegel, wat is dat? Dat is wat er onder aan een heel belangrijk document hangt. We hebben dat niet meer zomaar, vroeger gebeurde dat. Een document en dan wordt er een zegel aan gehangen. Het verzegelt. Als je een brief van de koningin krijgt, Dan staat haar naam erin gegrift. Dan is dat ingedrukt. Dat is gezichtbaar. Dat is bewijs. Ook wat er boven staat en zo. En dat is ook zo belangrijk bij een sacrament. Wat is een sacrament? Dat is dat God zegt, als je dat nou gebruikt, hè, in geloof, die doop of dat avondmaal, en je gelooft dat echt. Je neemt dat in geloof aan. Dan mag je weten dat wat God toezegt de waarheid is. Dat je ook krijgt wat God belooft. Nou, dat zijn de twee dingen waar het in een sacrament overgaat. Teken en zegel. Wordt ook in de catechismus zelfs gebruikt het woord waarmerk. Nou, hetzelfde als een zegel. God zet er een streep onder. Niet een streep onder jouw geloof, maar wel een streep onder zijn belofte. En als je die met een waarachtig geloof aanneemt, zet God ook zijn zegel op de waarachtigheid van wat hij geeft. Ook aan jou. Nou kun je nog een klein beetje verder gaan. En misschien is het ook wel gebeurd in de afgelopen diensten, als het ging over een sacrament. Waar gaat het dan over? Ja, dan kun je natuurlijk ook denken aan al die ontmoetingen
die de Heer Jezus had in zijn leven met zondige mensen. Je leest dat, hè? Dan was hij in Capernaum en dan komen de mensen naar hem toe. En dat zijn meestal niet zulke nette figuren. Dat zijn tollenaars. Ja, je kon natuurlijk wel tollenaar zijn. Als je eerlijk was. Dan was dat op zich nog wel een eerbaar beroep. Maar de meeste tollenaars waren niet zo eerlijk. Die vroegen meer dan dat ze mochten vragen. En ze werden ook een beetje raar aangezien. Omdat ze toch wat meededen met de vijand. Ze in de belasting voor de vijand. Dus een tolnaar die was niet zo in aanzien. Maar wat gebeurde er nou? Dan was de Heer Jezus daar en dan at hij. En wie nodigde hij uit? Tolnaren en zondaren. Openlijke zondaren. Die kwamen bij hem eten. En dan deelde hij het brood. En dan gaf hij ook te drinken. En elke keer als er avondmaal is, dan is er de herinnering aan al die keren dat de Heer Jezus met Zacchaeus at en met Matthäus en met al die andere tollenaars en zondaren. Ja, soms ook zondige vrouwen. Hij ontving ze. Hij at met ze. Nee, ze bleven niet zondig. Ze kwamen in aanraking met zijn genadige, heiligende macht. Zijn vergeving, zijn verzoening en zijn genade. Er loopt een regelrechte lijn tussen al die ontmoetingen van de Heer Jezus en het avondmaal. Het is gemeenschap. Gemeenschap, ontmoeting. Hij aan tafel met zondaren die hij tot zijn kinderen wil aannemen. En nou nog één ding, wat is het nog meer? Het is iets wat door God zelf is ingesteld. Dat geldt voor de doop, maar dat geldt ook voor het avondmaal. De vorige keer is erover gesproken. Het staat in al die verhalen over het lijden van de Heer Jezus. Die laatste maaltijd, die Pesachmaaltijd, waar de Joden gedachten, er is bloed gestort om ons te bevrijden uit Egypte. Er is een lam geslacht. Van het bloed vroeger in Egypte aan de posten werd gestreken. En zo mag Israël en mag de kerk mee gedenken. De verlossing door het bloed van de Heer Jezus. De genade van God. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus dan het avondmaal instelt. Als de vervulling van dat Pascha dat in het Oude Testament er was. Er loopt een lijn van het Pascha naar het avondmaal. Net zoals er een lijn loopt van de besnijdenis naar de doop. De twee testamenten die horen bij elkaar. En wat in het ene begonnen is, wordt in het andere als het ware als een bloem voltooid en dan gaat hij open. Nou, er zal nog veel meer te zeggen zijn. Maar nou wat nader nog naar waar het vanavond over gaat. Want dat avondmaal, dat is de tafel van de gemeenschap. Van waar Christus het hoofd is. En waar hij zijn gemeente verzameld. En waar hij als een huisvader zijn eten en drinken, zijn lichaam en bloed uitdeelt. En nou moet daarom het avondmaal altijd heilig zijn. En avondmaal, dat is de gemeenschap met het hoofd. Maar dat betekent dat ook dat er onderling gemeenschap moet zijn. Het is niet goed, ik heb het wel eens meegemaakt. Het is een ervaring die mij diep geraakt heeft. Dat ik even mijn oude gemeente avondmaal bediende, dat iemand weigerde de beker door te geven. Want er was twist in de familie. Dat is ook niet goed afgelopen. Maar dat mag ook niet. Ik zeg het in eigen gemeente wel vaker, ik zeg het hier ook maar een keer. U moet, als u aan het avondmaal komt, naast iedereen kunnen zitten. U hoeft het niet aardig te vinden, het hoeft niet uw beste vriend te zijn. Maar u moet naast iedereen kunnen zitten. En u mag het nooit laten gebeuren dat de beker stokt. Het is de gemeenschap met Christus en zo ook met elkaar. Je kunt niet avondmaal vieren. Waarbij je de tafel aankijkt, maar daar ga ik niet zitten. Daar moet ik er helemaal niet gaan. En ik zeg dat heel, heel hard misschien, maar ik zeg het nog een keer, daar moet u maar helemaal niet gaan. Dan moet u zich eerst bekeren. Dan moet u het eerst goed maken. U hoeft niet iemands beste vriend te worden, maar er moet wel gemeenschap samen kunnen zijn. Maar nou verder over die gemeenschap, want het gaat uiteindelijk over zondag 29. Want juist die gemeenschap staat op het spel. Ook in de reformatie. Want er is nogal wat afgediscussieerd over dat avondmaal. Hoe zit het nou in het avondmaal? Ja, men was los van Rome. De tijd van de reformatie. Die mis. Nee, daar namen ze afscheid van. Waarom, dat zal ik nog duidelijk maken zo dadelijk. Die mis, nee, dat niet. Maar wat dan wel? En dat is een van de verdrietigste momenten in de kerkgeschiedenis, in de reformatie. Dat er als het ware twee stromingen ontstonden. Het was allemaal wel eens dat die mis niet goed was. Maar wat dan wel? Hoe is dan Christus eigenlijk tegenwoordig in het avondmaal? En Luther zei, nou je moet vooral beseffen, hij is er echt. En Zwingli zei, ja nee, hij is er niet echt. Je moet vooral aan hem denken. Dat is een intense strijd geweest. Calvijn heeft een formule bedacht, gevonden. Vanuit de schrift ook. Hoe dat samen kan komen. Maar het heeft nooit tot echte vereniging geleid. De Lutherse kerk is nooit samengegaan met de gereformeerden. En terwijl ze toch zo heel dicht bij elkaar liggen. Dat is iets triests. En als ik nou ga nadenken over zondag 29, dan heeft het iets triest. Dat er in de tijd van de reformatie een groot verschil was. Dan kun je afvragen, moet je er nou over nadenken? Is dat nou goed? Ja, toch wel. Omdat je beseft, wat geloven we nou eigenlijk en waarom geloven we het? En wat staat er nou eigenlijk op het spel? En het gaat er niet om dat we zeggen, nou Luther was niks. Maar Luther was een kind van God. En samen vieren ze bovenavond. Maar Calvijn, Luther, Zwingli. Nog veel meer. Maar toch is het goed om erover na te denken. Waar gaat het nou eigenlijk over? In vraag 78, komt toch wat nader, wordt dat duidelijk gemaakt. Een onderzoek. Naar brood en wijn. Wat betekent het nou eigenlijk? Wat de Heer Jezus zegt. Dat is waar het continu over gaat. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. De katholieke kerk was me er eigenlijk wel zeker van geworden, zo rond 1300, heeft een lange tijd geduurd, maar dat als het ware een, bij het avondmaal een soort wonder gebeurde. Als de priester dan die woorden uitsprak, en als dan het belletje klingelde, dan veranderde dat water, of dat wijn, die wijn in bloed van Christus, niet echt. Het bleef wijn, maar het werd als het ware helemaal bloed van Christus. En het was natuurlijk zo heilig dat bloed. Er mocht ook nooit één druppel van gemorst worden. En dat brood, ja, dat brood dat kon je ook niet aan iedereen zomaar geven. Om iets van dat denken in de Rooms-Katholieke Kerk te begrijpen, moet je eigenlijk een keer het meegemaakt hebben. Moet je eigenlijk een keer gezien hebben hoe katholieken daarmee omgaan. Ik weet niet of u het wel eens gezien heeft. In Nederland is dat volgens mij helemaal niet meer zo. Maar 20 jaar geleden was ik samen met nog een aantal anderen voor hulp Oost-Europa in Polen. En we waren in de stad Toruń. En we waren 's ochtends met z'n drieën die stad ingegaan. En we wisten wel dat er een van de kerkelijk feest was. Maar ja, maandagmorgen. Het was totaal uitgestorven. En toen hoorden we ineens wat. Een soort fanfare, een soort heel veel mensen. En er kwamen ook veel mensen toelopen. En wat er toen gebeurde, dat verbaast me nog steeds. Heel veel mannen in pak, die knielden ineens op de straat, op het plein. En gingen heel devoot bidden. Wat gebeurde er namelijk? Er kwam een optocht langs met de priesters, met takken die waren heilig. Het was het feest, achteraf bleek, van het Heilige Hart. Voor de rest niet zo heel erg bekend. Maar daar werd het heel uitvoerig gevierd. Ongeveer in juni, zo na hemelvaart. En dan wordt het avondmaalsbrood voorop gedragen. En al die mensen, het waren er honderden, misschien wel duizenden, die bogen allemaal met hun knieën op de stoep, op het plein, in verering. Want dat wat ze zagen is het lichaam van Christus. Het is veranderd. En daarom moet je er heel veel eerbied voor hebben. Je moet dat eigenlijk zo zien. En als je het zo ziet, dan begrijp je ook waarom die reformatie zegt van ja, maar dat is niet de bedoeling. We gaan niet knielen voor een stukje brood. Het brood is om opgegeten te worden. En die wijn is niet om te gaan vereren. En er allerlei mirakels mee te doen. Maar het is om gebruikt te worden. Om gegeten te worden. En gedronken te worden. Nou, dat is wat de reformatie zo angstig maakt. Denk erom, gaat dat symbool niet verheerlijken? Nou, zoals het daar in Polen was, misschien nu ook daar niet meer. Ik kom er niet meer zo heel vaak. Maar misschien is het er nog wel, of in andere landen is het misschien nog wel, vast wel. Maar het gaat erom, wat vereer je nou? Waar gaat het nou om? Gaat het om Christus? Om zijn aanwezigheid? Of gaat het om het avondmaal? Ik kan het misschien ook een beetje concreter nog maken. Persoonlijke. Er zijn mensen die zeggen, ik zou heel graag een keer aan het avondmaal zitten. En dat is een goede begeerte. Maar wat is het nou eigenlijk wat u drijft? Waarom zou u dat willen? En is er eigenlijk toch maar één echte, goede reden? Niet dat ik een stukje mystiek ervaar. Niet dat ik een soort hemelse ervaring heb. Maar dat ik nog dichter bij de Heer Jezus kom. Ook wij kunnen, ook als protestanten, soms zo verkeerd denken erover. Niet dat het wijn en het brood maar niks is. Natuurlijk is het heel wat. Maar het gaat uiteindelijk om de ontmoeting met de levende Heer Jezus. En daar moet het ook om te doen zijn. Niet dat ik maar een keer geweest ben. Maar dat ik hem mag ontmoeten. En dat ik zo dat geloof mag bevestigd worden. En verstevigd worden. Luther was een beetje anders. Zwingli, die dacht van ja, het is herinnerd aan. Dat bloed is niet het lichaam van Christus, maar het herinnert aan. En als we nou avondmaal vieren, dan denken we terug aan wat de Heer Jezus ooit gedaan heeft. En we doen dat eerbiedig, we doen dat in dankbaarheid, maar we denken terug. Maar daar kon Luther niet in leven. En weet u waarom niet? Omdat Luther het nodig had. Als die avondmaal vierde. Dat hij echt mocht ervaren. De nabijheid van de Heer Jezus. Dat hij echt mocht ervaren. Hij is dicht bij mij. Hij voedt mij. Hij onderhoudt mij. Hij leidt mij. En hij leert mij. Ik mag hem ontmoeten. En daarom zei Luther, nou ja, hij is dan alweer niet... Dat brood verandert allemaal niet, maar er gebeurt iets anders. Het wordt een soort allebei. En bloed. En het blijft wijn. Calvijn heeft begrepen waar het Luther om ging. En van Calvijn zijn die woorden die we altijd lezen in het avondmaal. Ze laten zijn gedachten zien. Laten wij onze gedachten opwaarts heffen. Naar de hemel. Waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods. En niet blijven staan bij wat beneden is. Calvijn heeft het door. Het gaat wel degelijk om de levende ontmoeting met de Heer Jezus. Maar dat stukje brood, dat moet je als het ware opwaarts heffen. Dat moet je hart opwaarts heffen. In het Latijn staat er dan sursum corda. Er zijn heel wat muziekverenigingen die zo heten. Sursum corda. En dat betekent omhoog de harten. Laten wij onze harten opwaarts heffen. Als je nou terugdenkt het laatst gehouden avondmaal. Mocht je er niets ervaren van die genade van God, dat Christus als het ware naar beneden komt en dat het hart naar boven gaat. En nou eens even terug. Was het dan echt zo dat je mocht zien op die genade van Hem? Christus is echt wel tegenwoordig. Nee, niet letterlijk in brood en wijn en niet bij brood en wijn op een mystieke manier zoals Luther dacht. Maar Hij is aanwezig met zijn Heilige Geest. Omhoog zien. Avondmaal, dat is een oefening in naar boven zien. Laat ons niet bij het stoffelijk brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts heffen. Het gaat toch om Hem, om de gekruisigde zaligmaker die getekend wordt in het hele avondmaalsformulier. Getekend als de lijdende knecht van God, die geslagen is, die schande kreeg, die uitgebannen werd, die vervloekt werd, opdat Hij voor zo voor zondige mensen het brood des levens zou worden. Avondmaal, dat is niet maar een klein beetje brood eten, maar dat is nadenken en je harten omhoog heffen. Zien op de gekruisigde Heer Jezus, maar ook op de opgestane Heer Jezus, die ook een keer wederkomt en al de zijnen voor altijd bij zich zal nemen. U merkt, ik neem hier alle teksten van de catechismen, elk woord, ga ik uitleggen. Maar dat is wel waar het over gaat. Over die diepe strijd rond dat avondmaal. Luther had wel gelijk. Maar Calvijn, die zet dan toch nog even de puntjes op de i. Het is jammer dat Luther en Calvijn het niet samen verder konden bespreken. Er is te veel spanning opgekomen, al die mensen eromheen. Maar ze waren een heel eind bij elkaar. En waarschijnlijk bedoelden ze ook voor een heel groot deel precies hetzelfde. Christus die echt tegenwoordig is. En nou moet ik nog hebben over vraag 79. Want dan wordt gevraagd over dat eten en dat drinken. Wat is dat nou? Dat brood eten. Die wijn drinken. Wat is dat nou? Het lichaam en bloed van de Heer Jezus. Eten en drinken. Wat betekent dat nou precies? Nou, ik zei in het begin, de catechismes, de sacramenten hebben tweeërlei doel. Weet je het nog? Het is een teken en een zegel. Het beeldt iets uit en het onderstreept iets. Eten en drinken. Er is geen kind in de kerk die dat niet elke dag doet. Als je morgen naar school gaat, dan krijg je iets mee voor onderweg. Of misschien blijf je wel over. Dan moet je eten en drinken. En je moeder let erop, je vader misschien ook. Denk erom dat je goed eet. En denk erom dat je gevarieerd eet. Dat je niet altijd hetzelfde eet. Niet altijd dit ene, maar ook iets gezonds. En niet alleen dit, maar ook dat. Wat is goede voeding? Belangrijk. Wij vergeten dat wel eens. En wij hebben natuurlijk een enorme rijkdom. Maar denk eens aan al die mensen in Afrika. Die kindertjes die helemaal uitgemergeld zijn en toch een dikke buik hebben. Ondervoeding. Verkeerde voeding. Waarom hebben zij het wel goed? Wij het wel goed en zij niet. Het hongerprobleem. Dat is nog steeds best wel een probleem. Want eten, dat betekent in leven blijven. Gezond blijven. Dat betekent iets kunnen bereiken in je leven. En geen goede voeding, dat betekent dat je uiteindelijk ziek wordt. En misschien wel overlijdt aan allerlei erge ziekten. En we doen er alles aan om gezond te eten, om ons brood te verdienen. We zijn er weer bezig, elke dag opnieuw. En we bidden er ook om, geef ons heden ons dagelijks brood. En dat moeten we ook doen, maar tegelijk moeten we natuurlijk wel beseffen dat we meer dan het aardse brood nodig hebben. Misschien bidt u dat gebed wel. Dat onze ziel niet kleeft aan dit vergankelijk leven. Dat er meer is. En dat God ook een keer terugkomt. Dat de Heer Jezus een keer terugkomt. Denk aan die rijke korenboer. Die was altijd maar bezig met zijn koren. En die had geweldige silo's vol koren. En de Heere God schudt zijn hoofd. Man, dwaas. Deze nacht. Rijke dwaas. En is het ook niet in het geestelijke. Geestelijke spijs. We hebben spijzen nodig. Eten en drinken. En Jezus spreekt erover in die reden die we van wij een klein stukje gelezen hebben in Capernaum. Hij had net die mensen eten gegeven. Ze waren in de woestijn en ze had eten gegeven. En ze vonden het geweldig. Het leek wel manna. En dan zegt de Heer Jezus, maar je hebt nog meer nodig. En weet je wat je nodig hebt? Dat ben ik. Ik ben het ware brood des levens. Ik ben wat je nodig hebt. Mij eten is zo'n beeldspraak. Het gaat over geloof. Dat je de woorden van de Heere God ontvangt. En eet. En eruit leeft. En dat je de genade van God nodig hebt. En zoekt. Want met alles wat God geeft op deze aarde kun je toch nog niet sterven. En zou je elke dag manna hebben, dan komt er een dag, dan moet je toch sterven. En dat zegt de Heer Jezus. En daarom is het zo nodig, er komt iemand uit de hemel, ik ben het zelf. En ik zal mijn leven geven Ik geef mijn leven tot de spijze. Ik zal sterven. Ik zal het offer worden. Ik zal de vloek wegdragen. De schuld. De zonde. Ik zal lijden. En dan gaat het erom dat je aan dat offer van mij, dat leven van mij, deel hebt. Dat je daarvan eet en drinkt. Dat je niet bij jezelf blijft, maar mag leven. Verbondenheid met de Heer Jezus. Op kosten van de Heer Jezus. Het gaat om geloof. Of dat je hem nodig hebt. Of dat je zonder hem kunt. Of dat je misschien in je eigen leven hebt en zegt van, nou, ik heb het niet nodig hoor. Kom misschien wel een keer. Maar duurt wel even. Of dat je hem nodig hebt. Heere, geef mij dat. Want zonder u heb ik geen leven tot in der eeuwigheid. Opdat ik zo tot hem word uitgedreven en hem nodig heb. Dat ik hem leer kennen en dienen. En zo krijgt dat eten en drinken een geestelijke betekenis. Dat ik van hem mag leven. Door het geloof. Ja, dan is het natuurlijk wel noodzakelijk dat ik ook besef dat ik het buiten hem niet kan. Want anders zal ik aan hem voorbij lopen. Als ik gezond ben, heb ik geen dokter nodig. Maar als ik nou ziek ben, of ik nou dorstig ben, dan heb ik dat levende water nodig. En dan heb ik dat levende voedsel nodig. Eten en drinken van de Zoon van God. En nou nog één ding. En daar zet de Heere nou een streep onder. Dat teken van het eten en drinken. Die je elke dag nodig hebt. Elke dag weer de genade van de Heere nodig hebben. De kracht van de Heere nodig hebben. De nabijheid van de Heere nodig hebben. Daar begint het toch mee als het gaat over geestelijk leven. Dat je daar niet mee zonder mee kan. En dat je dat nodig hebt en dat je dat ook zoekt. En dat er dan plaats komt ook voor die uitnodiging. Komt. Eet en drinkt. Wijn en melk. Zonder prijs. En zonder geld. En wat doet de Heer nou in het avondmaal? Die geeft dat. Maar die zet er ook nog eens een keer een streep onder. Het is een teken en een zegel. Ik denk aan Gideon. Hij moest een geweldige opdracht vervullen. En hij durfde niets. Oh God, als ik nou eens een teken krijg. Een vlies. Als het nou nat op het vlies is. En droog eromheen. Dan zal ik geloven. En God gaf het. Maar Gideon twijfelde weer. En toen vroeg hij het nog een keer. Nou, precies andersom. En nog weer een keer. Hij vroeg een verzekering, Heere, laat nou eens zien dat het waar is. Nou kan God allerlei verzekeringen geven, bemoedigingen. Maar de grootste verzekering is dat hij zegt, en dit is mijn bloed, dat voor u vergoten is. En zo waar u in waarachtig geloof deze drinkbeker drinkt,
zo bevestig ik mijn belofte. God zet een streep onder zijn belofte. Hij zet een streep onder de waarachtigheid van zijn woord. De betrouwbaarheid van zijn woord. Ja, zegt u maar, ik geloof dat God zijn woord waar is. Maar is het nou voor mij waar? Het werkt natuurlijk niet automatisch. He, dat je die beker drinkt en dat je dan automatisch behouden wordt. Het gaat om het geloof. Het is geen magie. Het gaat om de verbondenheid door de Heilige Geest. De harten moeten naar de hemel. Maar er staat niet dat het een groot geloof moet zijn. Of een geloof dat altijd maar zekerheid heeft. Een oprecht geloof. Dat weet ik, heb het niet meer zelf. En als het van mij moest komen, dan had ik geen hoop. Maar hij nodigt. En dat ik dan mag naderen. Hij die zondaren ontvangt en met hen eet. Het geloof van een bedelaar. Die niks heeft dan een lege hand om door God gevuld te worden. Het geloof van die man die zegt, Heer, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Zou de Heer dat afwijzen? Zegt hij daarom niet een streep onder zijn belofte, wat hij afwijst, is het zelfverzekerde geloof. Natuurlijk luistert hij naar mij. Natuurlijk, want dan komt u niet met Christus, maar dan komt u met uzelf. Met uw eigen dingen. En eigen wijze mensen. Dat zijn hele nare mensen. En eigenwijze mensen die zo komen, die zal de Heer niet ontvangen. Maar moeder kom ik. Arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Laat onze gedachten dan opwaarts geheven worden. Daar waar Christus is. Zittende aan de rechterhand van God, om te ontvangen van de Heer, doe een teken mij ten goede. En dan zullen mijn haters zien, als gij mij geholpen en gered zult hebben. Dan is de verwachting alleen van de levende God. Laten we het zo bij hem zoeken. In leven en sterven. Bij hem. Die het brood en de drank des levens is. Amen. Psalm 119, vers 17 en 53. Psalm 119, vers 17 en 53. Laten wij eindigen met dankzegging. Heere, laat er zo een verlangen zijn om aan te gaan. En dat er ook ruimte komt. Omdat u zo goed bent, omdat u uw vergoten bloed en gebroken lichaam wilt te eten geven. Omdat u het de spijs van het eeuwige leven wil geven. Heer, laat dat verlangen ernaar zijn. Niet naar het avondmaal alleen of in het bijzonder als eerste. Maar naar de ontmoeting en het leven met u, de levende God, Heer Jezus. Geef dat. En maak er ook plaats voor dat we beseffen dat het zonder dat ook niet kunnen. Dat we er voor alleen voor staan. In leven en sterven. Wilt u ons dat ook doen uitdrijven naar u toe? Bewaar ons ervoor, Heer, dat we er gemakkelijk mee omgaan. Dat we denken, het komt wel een keer. En dat we dan zonder eten staan. En u niet kunnen ontmoeten. Heer, bewaar ons daarvoor. En daarom laten we het nog vandaag zoeken. Heer, laat zo uw woord ook in ons hart neerdalen. Ook die ontmoeting met u, de levende God, die geschiedenis, de geschiedenis van de kerk, die soms zo weerbarstig is, of voor mensen die er zich mee bemoeid hebben, dus ook spanningen die er opgezet zijn, ook in de dagen na Luther, maar dat er toch wel een diepe overeenkomst was. Het gaat om de levende Christus in het avondmaal. En dat hij zegt, ik ben er voor u. Heere, laat dat ons verlangen zijn. Heere, wilt u zo uw woord zegenen? Ga met ons mee als we van hier gaan. Het ons veilig brengen waar we worden verwacht. Wilt ook onze kinderen erbij zijn. Ook als de dingen misschien een beetje lastig zijn. Dat ze iets mogen zien van dat beeld. Dat gebroken brood. Dat die vergoten wijn. Dat de Heere Jezus nou zo geleden heeft. Om de zonde te verzoenen. En het wassen van de doop. Ook zo'n beeld. En dat u dat wilt doen. En dat u daarvoor uw bloed gaf. Heer, wilt u zo ons gedenken. Geef wat we nodig hebben. Vergeef het zondige. Gedenk deze gemeente. Alle noden, zorgen die er zijn. Dat u het verkeerde van vanavond vergeven. En het goede zegenen. Vragen dat uit genade. In Jezus' naam. Amen. Psalm 77, het zevende vers. 77, vers 7. ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Zegen. Tot zegen.